Wij waren in 1 Timotheus 2 bij de man en de vrouw. En daarna komen wij terecht in 1 Timotheus 3. En dat is een uitgebreid onderwerp waar ik vandaag niet helemaal meer doorheen kom. Maar ik beloof u dat we die in de toekomst uitgebreider zullen bespreken. Daar gaat het namelijk over vers 1, het opzienersambt. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Waarna die opziener besproken wordt in de volgende verse. En daarna is sprake vanaf vers 8 van diakenen, waarbij men voor de gelegenheid het woord dienaar niet vertaald heeft, maar gewoon heeft laten staan. Omdat men vindt dat het dienaar is in een bijzondere betekenis van de term. Dat zal allemaal wel zo wezen. Maar waar we mee van doen hebben is inderdaad met het ambt van opziener, een ambt dat op een andere plaats ook met andere namen wordt aangeduid. 1 Petrus 5, met opzet zoek ik dat niet op en ga ik er niet uitgebreid op in, want daar kom ik toch nou niet doorheen. Daar gaat het namelijk over de eventuele rangorde, hiërarchie, in de gemeente. En dat is in zichzelf een heikel onderwerp. Mede omdat er natuurlijk heel wat schriftplaatsen zijn die die rangorde ontkennen. Dat neemt niet weg dat er heel wat schriftplaatsen zijn die die rangorde toch bespreken. En dat maakt het wat lastig. De schriftplaatsen die het ontkennen zeggen gewoon, wij zijn allen broeders en één is onze vader. Wij zijn alle dienstknechten en één is onze meester. Dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf trouwens. Zo zit het natuurlijk ook, maar het betekent niet dat er niet onderscheid zou zijn in het functioneren van diverse leden van dat ene lichaam. Die leden die alle in dezelfde relatie staan tot het hoofd, maar de Bijbel spreekt wel degelijk over dat er leden zijn die meerdere eer ontvangen en leden die mindere eer ontvangen. En vaten in een huis, andere terminologie, andere beeldspraak, vaten in een huis, vaten die meerdere eer eervol zijn dan anderen enzovoort. Dat onderscheid is er wel degelijk. En dan heb ik het nog niet eens over schriftplaatsen die zeggen, want ik ben toch in de buurt, kan ik er wel even naast leggen. Dat is Hebreeën 13, waar staat eerst in vers 7 van Hebreeën 13. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Dat is een pleonasme overigens, want de voorgangeren zijn per definitie degene die het woord Gods gesproken hebben. Maar voor de duidelijkheid staat het er nog een keer extra bij. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na. En dat navolgen hebben we er straks al gezien als een hiërarchische term. Wij zouden Paulus navolgen en Paulus is navolger van Christus en Christus is navolger Gods. En dus wij zijn navolgers Gods, maar het is een hiërarchie. En die vindt u dus hier ook. Volgt die voorgangeren na, aanschouwende de uitkomst. Hunner wandeling zou ik niet zo lezen. Hunner zou ik vervangen door een dubbele punt of punt komma. Aanschouwende de uitkomst, namelijk aanschouwende hun wandeling. Want het zijn niet alleen de woorden van de voorganger, het zijn ook de daden van de voorgangeren die tot voorbeeld gesteld worden. Het is namelijk ook de wandel in overeenstemming met de prediking uiteraard. Vandaar dat Paulus zegt, spreekt over inzettingen die hij doorgegeven heeft. Dat zijn wel degelijk bepaalde aspecten van het leven, de wijze van leven van een gelovigen die tot voorbeeld zijn. Zo is het ook. We hebben niet alleen de leer, we hebben ook voorbeelden die ons gegeven worden, die wij zouden navolgen. Zo werkt het nou eenmaal, zo werkt het in alle opvoeding. Het is niet alleen wat de ouders zeggen. Ik zeg altijd, het is minder zelfs wat de ouders zeggen, het is meer wat de ouders doen. Het heeft op mij in ieder geval altijd meer indruk gemaakt. Op lange termijn zeker. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar dit is nog betrekkelijk eenvoudig wat hier dan staat in Hebreeën 13, volgt hen na. Maar daarna staat er zelfs in vers 17, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Nou, moet ik toegeven dat dit de sterkste uitdrukkingen zijn die ik in dit verband ooit gelezen heb. Maar ze staan er natuurlijk wel. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Vind ik een mooie draai aan het eind van het vers, een mooie krul zo. Dat is u niet nuttig. Nee, hun ook niet. Maar vooruit dan maar weer. Maar er wordt wel degelijk van onderdanigheid gesproken. Een ander voorbeeld in dat verband wil ik ook even aanhalen. Want ik wil het onderwerp toch minstens aangestipt hebben, heet dat. Dat is in Handelingen 6. Waar er problemen waren met de diaconie. De bediening. Diaconie. Daar heeft men het woord diaken van afgeleid en geïntroduceerd in dit schriftgedeelte, waarboven staat verkiezing van 7 diakenen. Dat hele woord komt in het stuk niet voor, maar het woord diaconie wel. Dat heet bediening in vers 1. En u weet waar het om gaat. Het gaat om praktische zaken. Huishoudelijke zaken heb ik altijd geleerd, zo heet dat. De gemeente is een huis en er moet van alles huishoudelijk geregeld worden. Materiële zaken dus, stoffelijke dingen enzovoorts. En daarvan staat dan dat er wat oneenigheid over bestaat omdat het niet helemaal goed ging. En dan staat er in vers 12, en de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich. De 12 hebben dus wel degelijk autoriteit en staan bovenaan in die hiërarchie blijkbaar. Zij riepen de gelovigen, de discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk, het hoort niet zo te zijn, dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Vers 3, ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak, over die bediening. Maar wij, zeggen de 12 in vers 4, wij zullen volharden in het gebed, waarbij het gebed weer staat voor in het algemeen de dienst aan God. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wij zullen volharden in het gebed, namelijk, want zo lees ik hem dan, namelijk in de bediening des woords. Waarbij op initiatief van de bedienaars des woords mensen worden aangewezen, gekozen mag ook, die de huishoudelijke gang van zaken regelen, opdat de bedienaars des woords inderdaad zich konden beperken tot de bediening des woords, die daarmee gezet wordt boven de bediening der tafelen, als u begrijpt wat ik bedoel. De bediening des woords uit het eind van vers 4... staat in rangorde boven het dienen van de tafelen, zoals het heet, aan het einde van vers 2. Dat neemt niet weg dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid hier dus blijkbaar toch nog steeds ligt bij de 12. Die zich zouden beperken tot de bediening des woords, maar ze delegeren de bediening der tafelen aan anderen. En die anderen doen een bediening en vandaar de term diaken, die dan ook in dat verband inderdaad in 1 Timotheus 3 gebruikt wordt. Heb je dat? Het verhaal gaat verder in vers 6 met dat ze hebben 7 mannen gevonden en daar staat er, welke zij voor de apostelen stelden en deze als zij gebeden hadden legden hun de handen op. En het opleggen der handen is het overdragen van verantwoordelijkheid. Nog afgezien van of ze wel letterlijk de handen oplegden, dat zal wel kunnen, maar dat hoeft niet eens zo te zijn. Begrijp je me goed, ik maak er vandaag geen punt van, maar het hoeft niet zo te zijn. De uitdrukking is niet de aanduiding van een gebaar, hoewel het zo gelezen kan worden, maar het is de aanduiding van de overdracht van verantwoordelijkheid. Als de hogepriester zijn handen legt op de kop van de bok, is die bok vanaf dat moment de zondebok. De verantwoordelijkheid die de hoge priester droeg van de zonde van het volk wordt overgedragen op die bok. Heb je dat? Dat is handen opleggen. Vandaar dat Paulus ook schrijft, ook in 1 Timotheus legt niemand haastiglijk de handen op. Want het kon wel eens wezen dat het verkeerd gaat. Als je verantwoordelijkheid uit handen geeft, ben je hem min of meer kwijt. En dat is soms niet goed. En als je het dus wel doet, wel uit handen geeft, moet je wel weten wat je doet natuurlijk. Want op het moment dat je het doet, is het jouw verantwoordelijkheid. Je laat iemand anders wat doen. En ja, dat blijft riskant. Vandaar dat ook van deze diakenen gezegd wordt dat ze zouden zijn vol des geloofs en des heilige geestes en van wijsheid enzovoorts. In vers 3 en in vers 5 staat dat. Want ook degenen die huishoudelijke verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente, moeten wel degelijk weten wat de gemeente voor een ding is en wat de eerste verantwoordelijkheid is van de gemeente als zodanig. Namelijk het bewaren, het betrachten van de waarheid. Die zijn geacht worden te kennen. Ze hoeven ze zelf niet te spreken, maar ze moeten wel weten hoe het in elkaar steekt. Dat staat trouwens ook in 1 Timotheus 3, want er staat van de diakenen dat ze moeten bewaren de verborgenheid des geloofs enzovoorts. Hè? Dat was waar het maar staat. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 1 Timotheus 3 vers 9 is dat. Maar daar heb je dus al een hiërarchie, namelijk het onderscheid tussen degenen die het woord bedienen, die ook voorganger genoemd worden, en daaronder de diakenen die de huishoudelijke gang van zaken regelen, en daaronder heb je natuurlijk degenen die bediend worden. Dat wil zeggen de rest van de gemeente. En dan heb je dus al een driedeling. Ik kan het ook niet helpen, zo is het. Het punt blijft natuurlijk dat het niet een officiële aanstelling is van leidinggevenden of van bestuursleden die in een bepaalde relatie tot elkaar staan, in een bestuursstructuur of hoe dat maar heten mag. Dat komt allemaal niet voor. Ik ben het 99% eens met die mensen die zeggen in de gemeente bestaan geen ambten. Maar ik moet zeggen, ze bestaan toch wel. Maar ze hebben verstaan er wat anders onder dan ik. In de zin van officiële ambten bestaat het niet. Maar functies, als je ambten vervangt door functies, die zijn er wel degelijk. En die staan ook in een bepaalde verhouding tot elkaar. Waarbij de prediking van het woord Gods bovenaan het lijstje staat. De huishoudelijke, de organisatorische kant van de zaak, zal ik maar zeggen, staat daaronder uiteraard. Logischerwijze. Daarna, ik geloof u dat we dat binnenkort een keer uitgebreider zullen bespreken. Daarnaast wijs ik u op 1 Petrus 5, daar wees ik al even naar. Het punt is namelijk dat daar enige verschillende termen gebruikt worden ter aanduiding van wat in werkelijkheid precies hetzelfde is. De oudste is een opziener, namelijk een herder, namelijk een voorbeeld voor de kudde, staat er, waarover hij geen heerschappij heeft. Als men onder ambt verstaat een heersende positie, en dat doet men in kerkelijke structuren, dan zegt de Bijbel, dat bestaat niet. Want die ambten zijn dienende ambten. En de ambt van leidinggeven komt er niet in voor. Iemand zei mij, er staat in Romeinen 12 vers 8 of zoiets, ik begreep niet waar hij het over had. Dat heb ik later nagezocht, berust op het gebruik van een andere Bijbelvertaling. Zeg maar, die leiding geeft in het leiding geven. Nee, er staat die een voorstander is. Ik heb het nagezocht in het Grieks, daar staat inderdaad precies dit. Die een voorstander is, iemand die vooraan staat. Maar dat is niet een heersende functie. Voor zover het toch leiding geven is, is het gewoon iemand die voorop loopt. Maar dat verstaat men gewoonlijk niet onder leiding geven. Behalve als je ze erop aanvalt. Dan gebruiken ze nog steeds dezelfde woorden, maar geven ze eerst een andere inhoud. En dan kom je uit die discussie niet meer. Zodra de discussie afgelopen is, vult men weer het oorspronkelijke begrip in. Zo werkt zoiets. Het is net politiek, denk ik altijd. Maar iets als leiding geven, broeders en zusters, dat kom je wel tegen in verband met de gemeente. Ik heb het uitgebreid nagezocht, eerlijk waar. Ik kwam er maar twee tegen, namelijk de Heer Jezus geeft leiding aan de gemeente, de staat van hem en de staat ook van de Heilige Geest. Die leidt, met een korte ei, wel te verstaan. Verder niet, alle anderen hebben een dienende en ondergeschikte functie, maar die functies staan in relatie tot elkaar. Dat is een hiërarchische. Waarbij uiteindelijk alles ondergeschikt is aan de prediking van het woord. Dat staat dus bovenaan. Logischerwijze, omdat dat de grote functie is en verantwoordelijkheid van de gemeente collectief als tempel. En als pilaar en vastigheid der waarheid, om zo te zeggen. De gebruikelijke woorden voor de... degene die het woord dienen, die vind je inderdaad in 1 Petrus 5, namelijk de ouderlingen zouden de kudde gods wijden, dan zijn ze herders, ze hebben opzicht over de kudde, dan zijn ze opzieners. Zij zouden niet heerschappij voeren, dus ze zijn geen kerkvorsten, zeg ik altijd, maar ze zouden voorbeelden van de kudde zijn. En dat is het woord wat echt veel voorkomt, meer dan wij denken. Voorbeeld namelijk, ook, dat kom je ook tegen in term wees mijn navolgers, broeders. Impliciet is de man dan voorbeeld. En je krijgt het woord voorbeeld of voorganger. Maar dat is hetzelfde, dat is wat de herder doet voor de kudde. Hij loopt vooruit, hij geeft de richting aan. Als u dat leidinggeven wil noemen, vind ik het prima, helemaal goed. Dat is wat het is. Daarom de overste herder is de leider van de kudde. Klopt precies. Hij loopt voorop, maar hij commandeert de kudde niet. De kudde is namelijk een kudde van schapen en schapen laten zich niet commanderen. Dan hebben we het over runderen. En die zijn nogal dom, weet u wel. Toch? Het redeloze vee is dat. Maar aan de andere kant, de schapen worden geacht de stem van de herder te kennen en om op die grond ook als zodanig te aanvaarden. En dat is wat anders dan dat er iemand tucht uitoefent over de gemeente of over de kudde. Tucht in de gemeente komt ook voor, maar er is maar één die dat doet, dat is de Heer zelf namelijk. Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Verder niet, verder bestaat de domweg absoluut niet. En daar gaat het maar om. Er bestaan dus wel structuren in de gemeente, zoals er structuren bestaan in het lichaam, maar het heeft met heerschappij voeren absoluut niks te maken. Het woord regeren komt trouwens nog net wel voor, één of twee plaatsen. Maar regeren, zeg ik altijd, is de regie voeren. Dat wil zeggen een beetje coördineren enzovoort, ze kijken of het wel goed gaat en of het wel met elkaar in overeenstemming is, zodat het niet... tegenstrijdige belangen behartigd worden en dat soort dingen meer. Als u dat vangt onder leiding geven, oké, dat is prima. Maar het wordt niet beschouwd als heerschappij. En ook niet als bestuur in de moderne betekenis van de term. Zulke dingen bestaan domweg niet. Dan geldt, er is maar één hoofd en alle zijn leden. En er is maar één meester en alle zijn dienstknechten. Of er is maar één vader. En er zijn verder alleen maar broeders, dat is wat het is. In de kringen waar ik uitkom trouwens, u vraagt zich af waarom ik er dan uit ben misschien, maar vooruit. Ja. Maar zo heet dat, in de kringen waar ik uitkom sprak men van dienende broeders. Hetgeen trouwens ook wat vreemd is natuurlijk, want als het goed is zijn alle broeders dienend. Maar dat waren die kringen waar men het ambt niet erkent. Dus, maar hoe duid je die mensen dan aan, want je kent ze wel hoor. Het is maar een kwestie van stickers die je erop plakt. En ze werden dan genoemd de dienende broeders. Maar implicerend dat ze met het woord dienden. Want er werden niet de collectanten mee aangeduid, zal ik maar zeggen. Hebben jullie nog? Maar goed, over de gemeente hopen we het een andere keer wat uitgebreider te hebben. Eens kijken wat ik nou nog moet aanhalen. Langzamerhand ben ik aan opzommingen toe natuurlijk, want ik heb verder helemaal geen tijd meer. Even kijken. We hebben de relatie tot de menselijke overheid. Die heb ik al even aangestipt. Dat is een betrekkelijke zaak, omdat wij aan de andere kant geplaatst zijn boven elke overheid en macht. We staan recht onder God, dan wel onder Christus, maar samen met Christus onder God. Dat is het idee. En daarom vind je dus in de praktijk in de Bijbel wel degelijk de oproep aan de gelovigen om zich naar de ziel, dat wil zeggen naar de wandel, onderdanig te stellen aan de overheid. Elke keer als u in dit soort schriftgedeelte het woord gehoorzaamheid leest, is het abusievelijk door de vertalers ingevoegd. Komt niet voor. Ik heb geen tijd om ze allemaal op te zoeken, dus daarom zeg ik het zo. Die schriftgedeelten zijn Titus 3 vers 1... Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. En dan staat erachter dat zij hun gehoorzaam zijn. Maar het woordje hun heeft men ingevuld. Dat stond er namelijk niet. Je moet lezen dat ze aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. En dat gehoorzaam zijn laat ik dus bij voorkeur dan slaan op de rest van de zin, namelijk dat zij tot alle goed werk bereid zijn. En alle goed werk zijn werken des geloofs voortkomend uit de inwoning van de Heilige Geest, dan wel de inwoning van het Woord Gods in onze harten. Daaraan zou men gehoorzaam zijn en niet aan de menselijke overheid, men zou de overheid onderdanig zijn. En dat is niet helemaal hetzelfde. Ik kom daar zo op terug. In dat verband hebben wij natuurlijk 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 13. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebber. Het zij de stadhouderen. Dat zijn de vertegenwoordigers van de koning. De plaatsvervangers. Stadhouder. Plaatsvervanger. Het zij de stadhouder als die van hem gezonden worden. Het wordt dus ook gedefinieerd, staat er meteen achter. Want alzo is het de wil van God, vers 15. En zo verder. En er staat ook het woord onderdanig en gehoorzaamheid komt hier niet voor. Daarnaast hebben we waarschijnlijk het belangrijkste schriftgedeelte, omdat het in Romeinen staat, Romeinen hoofdstuk 13... Waar staat alle ziel en niet alle geest? Alle ziel, vers 1. Zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Onderdanig of onderworpen. Want er is geen macht dan van, eigenlijk staat er, er is geen macht dan uit God. Want de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, staat erachter. En vinden dus in God hun oorsprong, vandaar dat het staat uit. Er is geen macht dan uit God, is de verwijzing naar de oudtestamentische instelling van Gods wegen van een menselijke overheid. Die dan ook hier genoemd wordt in vers 2, ordinantie van God. Op zich is dat niet zo moeilijk. Moeilijk wordt het als er staat, daarom betaalt gij ook schatting. In vers 6 en 7, want dan zijn wij Nederlanders... niet altijd toebereid geweest. Vroeger hebben wij 80 jaar gevochten, geloof ik, of hoe was het? Tegen de tiende penning. En je zou er nou blij mee wezen, hè? Niet meer belasting betalen dan 10%. Jongen, als dat zou kunnen. Maar goed. Maar u weet hoe het is, waar de overheid zich met alles en nog wat bemoeit, kost dat natuurlijk ook veel geld. Vooruit dan maar. Laat het maar zitten. Maar in ieder geval, onderdanigheid wordt ons gevraagd aan de overheid. Hoe ver dat strekt? Wel, dat wordt later toegelicht in Handelingen 4. Dat zijn de standaard schriftplaatsen daarvoor. Er zijn er niet zoveel. Maar Handelingen 4 wordt het geïllustreerd. Waar de apostelen van doen krijgen met de menselijke overheid. Nou ja, de Joodse. Het San heet erin namelijk... En de Sanhedrin zegt tegen de discipelen, in vers 18, dat zij ganselijk niet zouden spreken nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen, meer te gehoorzamen, dan God. Met andere woorden, zij zijn onderdanig, maar zij gehoorzamen in dit geval niet. Zij stellen zich niet boven de overheid. Zij hebben ook niks op het Sanhedrin aan te merken. Ze bekritiseren het Sanhedrin niet. Ze erkennen het Sanhedrin als de Joodse overheid, om zo te zeggen. En dat was het dan. U weet toch dat Paulus hem een keer een oorvijg gaf, die hoge priester. En toen werd hem gezegd, slaat gij de hoge priester? Zei Paulus, oh sorry, ik wist niet dat het de hoge priester was. Ja, onthoud die, want die kun je nog wel eens gebruiken later. Hè? Goed, geen gewitte wand, wat dan weten mag. Maar goed, ze onderwerpen zich daar wel aan, zijn onderdanig, maar zeggen, ja, ik kan niet alles gehoorzamen. Sorry, dat is het dilemma, maar wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. En het wordt herhaald in hoofdstuk 5, dacht ik. Even zoeken. Ik kan het niet meer vinden. Handelingen 4, vers 19. Handelingen 5, vers 29. Maar, ja. Handelingen 5, vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden weer tegen hetzelfde Sanhedrin: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En zo is het maar net. Dat moeten wij ook. Maar dat betekent toch dat er uitgegaan wordt eerst van onderdanigheid aan de overheid als zodanig. Als de overheid ons verbiedt te spreken in de naam van de Heer Jezus, dan gehoorzamen wij dat niet. He? Behalve als we vrouwen zijn, want dan is het geoorloofd te zwijgen. Ja. Nou goed, hebben we die ook weer gehad. Zoiets. Het blijft altijd wat moeilijk. Ik heb ook iemand gekend die zei, nou ja, er staat in de Bijbel, we zouden de overheid gehoorzamen. Dat betekent ongeveer dat als een stoplicht op rood staat, dat we daarvoor stoppen. En dat is het dan ongeveer wel. Zeg. Dat was Anne van der Bijl, ja. God smuggler was dat. Nou vooruit. Ik denk dat hij toch aan wat andere overheid dacht dan wij nu hier, eerlijk gezegd. Maar vooruit, hè. Dus in sommige landen is dat problematisch natuurlijk. Maar bij ons valt het nogal mee. Dankzij de zogenaamde tolerantie. Ook genoemd onverschilligheid. Maar goed. Een mooie is trouwens ook nog, die kom je niet zo gauw op, maar dat is die van Psalm 118. Die wil ik er dan toch nog wel even naast leggen. Psalm 118. Waar staat in vers 8? Het is beter, hoezo rangorde, hè? Rangorde. Het is beter, zo zijn er talloze uitspraken. Dat zijn juweeltjes vaak, dit soort uitspraken in de Bijbel. Het is beter zus dan zo. En ze worden spreuken staan er vol mee. Prachtig. Prediker ook trouwens. Heel korte, maar zo treffend. Maar goed, daar heb ik geen tijd voor. Hè? Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Je kan beter naar de Heer gaan dan naar de mens. De Heer is hoger namelijk. Had zo in het Nieuwe Testament kunnen staan natuurlijk. En dan vers 9. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. En dat is dan weer menselijke overheid uiteraard, maar de Heer is beter. Dat wil zeggen, die prinsen die zijn er wel, die mensen zijn er wel en op sommigen moet je wel vertrouwen, maar het is beter om op de Heer te vertrouwen. En daar gaat het om, want men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Men is een allebei onderdanig, maar als het gaat om volgorde of rangorde zou men de Heer meer gehoorzamen dan mensen, uiteraard. Nou goed, ik zei al, we komen in de categorie opsommingen terecht. Wij waren vandaag in de Hebreeënbrief. Het kenmerkend voor de Hebreeënbrief is de uitdrukking een betere. Waarmee de sprake is van rangorde. Dat begon al in hoofdstuk 1 met dat de zoon treffelijker, beter. Maar met een ander woord. Een plechtiger woord, als je mij vraagt. Dat de zoon beter is dan de engelen. Maar daarna vindt u in... U pent mijn hand? Nee? Dan moet u cd's kopen. Liever niet, zegt Eefen. Maar goed. Daarna lezen wij in Hebreeën 6 vers 9 over betere dingen. Begrijp je maar goed, al die dingen hier die beter zijn, hebben betrekking op de verschillende aspecten van het nieuwe verbond, die beter zijn dan het oude verbond. Alle keren betekent het dus gewoon, het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Het is ouder en het is hoger. En dus, de zoon is beter dan de engelen, waarbij de engelen genoemd worden in verband met het oude verbond en de Heer, de zoon, als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar daarna Hebreeën 6 vers 9... waar gesproken wordt over betere dingen, die van het nieuwe verbond. Hebreeën 7 vers 19, een betere hoop, een betere toekomstverwachting dus. De ons is een hemelse, onder het oude verbond was het de aardse. Daarna in 7 vers 22. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Een beter verbond dus. Daarmee ook een betere borg. Dan Mozes of Aaron onder het oude verbond uiteraard. Daarna in Hebreeën 8 vers 6. Een betere bediening. Ministry. Een betere bediening onder het nieuwe verbond. Een betere dienst. Onder het oude verbond was ook dienst. Onder het nieuwe ook, maar het is een betere. Het is ook een last, maar een lichte last. Het is ook een juk, maar een zacht juk. Volgens de woorden van de Heer Jezus. En daarom een betere bediening. Dan heb je Hebreeën 8 vers 6 ook een beter verbond met een betere middelaar. En in hetzelfde vers ook nog betere beloften. De betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Dat zijn er nogal wat dus. Hè? Daarna heet het in Hebreeën 9 vers 10 tijd der verbetering. En teruggebracht naar normaal taalgebruik wordt het gewoon een betere tijd. Met de nadruk op tijd. Met de nadruk op beter. En vandaar een tijd der verbetering. Maar het is gewoon de betere tijd van het nieuwe verbond. Dat was Hebreeën 9 vers 10. Daarna in Hebreeën 9 vers 23. Betere offeranden. En in Hebreeën 10 vers 34. Een beter en blijvend goed. Een erfenis namelijk. 10 vers 34. Beter en blijvend goed in de hemelen. Een betere erfenis. Logischerwijze uitlopend op Hebreeën 11 vers 16. Een beter vaderland. Staat ook bij waarom. Een hemels vaderland namelijk. Een beter vaderland namelijk de hemel. En dat is niet hetzelfde als Palestina. Of Canaan. En zelfs hebben we in Hebreeën 11 vers 35 een betere opstanding. In de zin van dat als wij opstaan, zijn we in de hemel. En als zij opstaan, komen ze op een nieuwe aarde. Dus een betere opstanding. En bovendien heeft het ook van doen met loon in het algemeen. En daarna in Hebreeën 11 vers 40, dat God iets beters voor ons bestemd of bepaald had. Maar het gaat nog steeds over de positie van de gemeente onder het nieuwe verbond met zijn hemelse roeping, hemelse erfenis. Kortom, iets beters. En tot slot heet het dan ook weer betere dingen in Hebreeën 12 vers 24. Hebreeën 12 vers 24, betere dingen gesproken door het bloed van Jezus in vergelijking met het bloed van Abel. Waarbij men gezegd wil zijn dat Abel een type is van de Heer Jezus en dus Kain in dat verband een type van het Joodse volk. Maar goed, dat terzijde. In Hebreeën bovendien wordt de vergelijking gemaakt tussen Christus en Mozes. Hebben we al besproken. Hebreeën 3 zegt Christus is meer dan Mozes. En boven Hebreeën 5 staat Christus is meer dan Aaron. Het staat niet letterlijk in het stuk, maar het is wel de strekking van het hoofdstuk. Christus is meer dan Aaron. Dit soort uitspraken hebben we nog veel meer. En dat is omdat er overeenkomst is tussen Christus en Mozes, dan wel tussen Christus en Aaron, maar ook verschil. En het verschil is dat Christus meer is dan Mozes, of dat Christus meer is dan Aaron. Want hoe dan ook, de overeenkomst is er omdat Mozes een type is van Christus, of omdat Aaron een type is van Christus, maar Christus is meer dan Aaron. Waaruit volgt dat de vervulling van de typen meer is dan het type zelf. En zo kun je zelf een lijst maken van vele A4'tjes. Hè? Vanuit de typologie dus. Maar wij vinden deze uitspraken zwart op wit. Christus is meer dan Mozes. Christus is meer dan Aaron. Eventueel Christus is meer dan Aaron omdat Melchizedek meer is dan Aaron. Want Melchizedek is Christus. Maar die leg ik nou niet uit. Maar zo heb ik er nog een paar voor u, want ik lees in Matthäus 12, vers 6. Christus is meer dan de tempel. En het leuke ervan is dat je nu dus meteen de goede conclusie trekt en zegt, dan is de tempel dus een type van Christus. En dat is zo. Want de tempel is de woning, de veruiterlijking van de Godheid. Maar Christus is dat. Op een hoger niveau. Zie? En zo vind je in hetzelfde Matteüs 12 vers 41. Christus is meer dan Jona. Israël zou het teken van Jona krijgen. Maar meer dan Jona is hier. Waarmee gezegd wordt dus, want dat is de strekking van de uitdrukking, dat Jona een type is van Christus. Hetgeen ook staat in Lucas 11 vers 32. Christus is meer dan Jona. En daarna Matteüs 12 vers 42. Waar staat Christus is meer dan Salomo. En weer de conclusie, Salomo is dus een type van Christus. En dat betekent tegelijkertijd dat de gebeurtenissen in het algemeen, de gebeurtenissen uit het leven van Jona of Salomo of Mozes of Aaron, slechts verklaard kunnen worden vanuit dit feit, namelijk dat zij typen van Christus zijn. Het zijn gebeurtenissen die niet in zichzelf verklaard worden, via ethiek of wat het maar wezen mogen. Ze kunnen alleen verklaard worden als we beseffen dat het op een of andere wijze spreekt over Christus. Zie? Waaraan zij dus ondergeschikt zijn. Maar goed, en wie zij dus dienden, ook op deze wijze als typen. Christus meer dan Salomo, ook in Lucas 11 vers 31, is gewoon hetzelfde gebeurtenis. We krijgen trouwens in Johannes 4 nog, zijt gij meer dan vader Jacob, zei de Samaritaanse vrouw, die voor ons deze bron, deze put geslagen heeft. En het antwoord is, Christus is meer dan Jacob. Want de echte bronnenbouwer, hoe zeg je zoiets, bronnenmaker, is Christus zelf, hij is de bron. Hè? Dat was Johannes 4, daarna Johannes 8. Christus is meer dan Abraham. Hier Abraham was, ben ik. En zulke uitspraken hebben wij nog meer. Over de Heer Jezus weet ik zo gauw niet. Of van Johannes de Doper staat een mooie uitspraak. Johannes de Doper is meer dan een profeet. Hij is meer dan een profeet. Wat was hij dan nog meer? Staat er twee keer, hè? In Matteüs 11 en in Lucas 7, Johannes de Doper. Meer dan een profeet. Er staat van hem trouwens ook, er is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar hij is meer dan een profeet. Waarom? Omdat hij in hoge mate een type was van de Heer Jezus. En vele profetieën die vervuld zouden worden uiteindelijk op de Heer Jezus, worden wel degelijk vervuld op de persoon van Johannes de Doper. Meer dan bij welke andere oud-testamentische profeet ook. Want bij oud-testamentische profeten komen die dingen ook wel voor, maar dat is incidenteel. Maar heel het optreden van Johannes de Doper, vanaf zijn geboorte tot zijn dood, tot en met zijn executie, is een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Daarmee werd hij bijna de Messias gelijkgesteld. Maar goed, dat was hij niet, maar hij was wel meer dan een profeet. De Heer Jezus zelf spreekt dus met heel sterke woorden daarover. Daarna komen we helemaal terecht in een opsomming. Kijk met angst naar mijn klok. Die zit bij de deur. Kan hij nog wel even? Ja, kan wel. Goed. Wat vindt u van deze? Grijsheid is meer... Die moet ik even kwijt. Grijsheid is meer dan kracht. Staat er in Spreuken 20 vers 29. De verklaring is die van Prediker 9 vers 16 en 18. Wijsheid is beter dan kracht. Grijsheid wordt geacht levenservaring met zich mee te brengen. Daar heb je meer aan dan aan fysieke kracht. Dat is maar goed ook trouwens. En wie niet sterk is moet slim zijn, hebben wij ervan gemaakt. Maar wijsheid is meer dan kracht. Er staat, was een stad met een leger, maar het kon niet tegen het aanvallende leger op. Maar er was één man, een oude man in het dorp of in het stadje enzovoort, die bedacht een list. Die wijze man is uiteraard Christus zelf, hè, die de stad redt. Hè. Maar goed, dat is weer de typologische kant. Maar dat soort uitspraken kennen wij. Een hele mooie vind ik persoonlijk ook Hosea 6, vers 6. Kennis Gods is meer, staat er echt zo, is beter dan of is meer dan de brandofferen. Elders staat, barmhartigheid is meer dan offers, enzovoorts. Hè. En dat is natuurlijk zo, omdat die offers, ja, dat is alleen maar uitwendige dienst. Gehoorzaamheid, had ik vanmorgen al even te pakken, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Zo is het precies. Wat God vraagt namelijk, is niet dat wij de rituelen uitvoeren. Sterker nog, waar wij geleerd hebben de rituelen uit te voeren, daar ontbreekt het ons gewoonlijk aan geloof. Samen heet het religie. Dat is gebrek aan geloof en aanwezigheid van de liturgie. Dat laatste is belangrijk, hoor, liturgie. Geloof niet in bestaande kerken. Geloof. Nee hoor, als je maar doet wat er gezegd wordt. Je houdt aan de rituelen. Alles in de kerk, maar ook in het praktische leven. Alles is ritueel geworden. En dwangmatigheid. Enzovoort. Maar de Bijbel zegt, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Kennis Gods is meer dan brandofferen. Matthäus 6, het leven, ik weet niet of je het bij kunt houden, maar ik moet een beetje haast maken. Leven is meer dan het voedsel. Het gaat in het leven niet om het voedsel, het gaat om het leven. Het gaat trouwens ook niet om de kleding, het gaat om het lichaam. Dat staat er ook bij in Matthäus 6, vers 25. Het lichaam is meer dan de kleding. Het wordt herhaald in Lucas 12, deze beide uitdrukkingen. Wij vinden ook, de tempel is meerder dan het goud van de tempel. Wat in dit soort uitspraken omgaat, is dat we ons niet verliezen in zaken die betrekkelijk onbelangrijk zijn. U weet, de Joden hadden een wet over het goud van de tempel enzovoorts. De Heer zegt, wat een onzin is, dat gaat niet om het goud, het gaat om de tempel. En de waarde van dat goud is gelegen niet in dat het goud is, maar omdat het deel uitmaakt van de tempel. En dus is de tempel meerder dan het goud van de tempel. Dat is Matthäus 23, vers 17. En in vers 19 staat vervolgens, het altaar is meerder dan de gave. Ook als kritiek op Joodse wetgeving, overigens. Daar gaat het me nou verder niet om. Maar het gaat erom dat men het onderscheid ziet. Wat is werkelijk belangrijk in het leven en wat niet? En die gave, dat is maar een stuk vlees wat op het altaar moest komen of zo. Maar die gave krijgt pas zijn betekenis als offer doordat het op het altaar komt. Dus het altaar is het belangrijkste. Is groter. Ook aardig is die van Lucas 22. Die aanzit is meerder dan die dient. Heb je dat? Wie aanzit, de klant is koning in het restaurant. Wie aanzit is meerder dan die dient. Niettemin leert de schrift dat degene die dient verhoogd zal worden. Dat is, zo is het toch? Dit was Lucas 22, vers 27. Die aanzet is meerder dan die dient. Niettemin zouden wij dienen. Nou goed. Markus 12, vers 33. God liefhebben is meer dan alle offers. Neemt niet weg dat het liefhebben van God ons brengt tot het brengen van offers. Maar om dat laatste gaat het niet. Het gaat om het eerste, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, dan wat algemene. Getuigenis van God is meerder dan dat van Johannes, zegt de Heer Jezus. Ik heb een die van mij getuigt en die is meerder dan Johannes. God zelf getuigt van mij. Uiteraard, dat is belangrijker. Schriften zelf, in het algemeen. Een aardige is ook, die is ook bijna vergeten, als schriftverwijzing. Johannes 14, vers 28, de Vader is meer dan de Zoon. In dat geval zou u ook moeten lezen Johannes hoofdstuk 5. Nu verdwaal ik zelf ook in mijn aantekening en zo hoort het ook eigenlijk. Johannes 5, het hele hoofdstuk gaat daar feitelijk over, dat de Vader meer is dan de Zoon, want al wat de Zoon heeft, ontvangt hij van de Vader. En dus is de Zoon ondergeschikt aan de Vader. Ik zeg er altijd met één grijnzend bij dat het dus 100% in strijd is met de officiële leer van de drie-eenheid gods. Dus u bent gewaarschuwd. De zoon is ondergeschikt aan de vader. Maar goed, die wist u al natuurlijk. Eens kijken, wat moet ik nog noemen? Nou, in dit verband eigenlijk niks meer. Want ik heb u beloofd dat wij een volgende keer, ik denk tamelijk binnenkort, heb ik nog niet met onze broeder besproken, maar tamelijk binnenkort, hier spreken over de gemeente als zodanig. Dat hebben we nog nooit gedaan, dat heb ik tot mijn verbijstering gezien. En als er iets in de systematische theologie thuis hoort, het waard is om daar aandacht aan te besteden in dit verband, is het de gemeente. Dus dan kom ik op de verhoudingen binnen de gemeente uiteraard nog wel terug, maar ook op de positie van de gemeente. Ik denk de volgende keer al. We zullen nog wel een titel bedenken en ik denk dat het ook wel twee keer wordt, eerlijk gezegd, want er is nogal veel over te zeggen. Ik dacht dat ik het al gedaan had, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus dat moet er nog in. Die houdt u dus te goed. Gemeentelijke aangelegenheden. Ik hoop dat tot u doorgedrongen is deze dag dat wij als mensen en wij als gelovigen op een of andere wijze een plaats innemen in zo'n ladder, in zo'n hiërarchie. Dat wij aan de ene kant een dienende taak hebben omdat er nogal wat boven ons gesteld is, dat blijft natuurlijk zo. Aan de andere kant een heersende taak hebben in de zin van dat wij verantwoordelijkheden dragen. Dat is niks bijzonders, dat is de normale gang van zaken. En zo steekt het leven als zodanig, zo steekt de schepping in elkaar. Toen ik me verdiepte in dat begrip, dan moest ik van de grond af aan doen, hiërarchie. Omdat, ja, in Bijbels verband wordt daar nooit over gesproken. Toen kwam ik natuurlijk allerlei andere zaken tegen. Hè? De hemel is hoger dan de aarde. Alles wat in de hemel is, oefent invloed uit op of beheerst dat wat op aarde is. Dat is een rangorde. Als je Genesis begint te lezen, gewoon Genesis 1, dan staat er dat al het kruid werd aan de mens gegeven tot voedsel. Dat betekent dat de plantenwereld enzovoorts lager staat dan de mensenwereld en dienstbaar is daaraan. Enzovoorts. Daartussenin komen we later nog tegen de dierenwereld, waarbij uitdrukkelijk gezegd wordt dat de dierenwereld ondergeschikt is aan de mens. Als je mij vanuit de plantenwereld weer aan de dierenwereld, dan heb je weer een hiërarchie. Je krijgt dus uiteindelijk een heel lijstje en het is zelfs mogelijk om heel de natuur, heel de schepping, alles wat er bestaat, zo te rubriceren, daarin onder te brengen. Dat is nou eenmaal zo. Hogere vormen en lagere vormen en zo. We spreken met gemak over de voedselketen. Dat begint bij het plankton, geloof ik, is dat niet zo. Hè? En dan kom je vanzelf terecht bij de urkervissers en dat soort dingen. Maar goed. Hè? Alles wat klein is, wordt opgevreten door dat wat groter is. En zo gaat het verder. En dus bij de mensen, onder de mensen, onderling is dat ook zo. Ik bedoel, het is een en al rangorde. En voor zover wij denken dat wij onvrij zijn, is het gewoon omdat wij binnen dat geheel een plaats innemen. En wat ons als kinderen gods betreft, fundamenteel, wij zijn vrijgemaakt van heel wat aardse verplichtingen en meteen geplaatst op een veel hoger niveau. Dat is het verhaal waar wij de Heer dienen, maar het betekent tegelijkertijd dat we ook meteen een veel grotere verantwoordelijkheid dragen, want dat is het nadeel. Hoe hoger je positie is, hoe meer onder je is en hoe meer je te verantwoorden hebt. En soms denk ik dat inderdaad de positie van de gemeente zo slecht begrepen wordt, omdat als men die aanvaardt, als met Christus gezet in de hemel, dan komt daar een enorme verantwoordelijkheid uit naar voren. Dat wil zeggen, dat betekent dat we inderdaad verantwoordelijkheid dragen voor heel onze omgeving enzovoorts. Bovendien, waar wij dat nu niet begrijpen, in de toekomst zal ons dat heus te verstaan gegeven worden. Ik bedoel dit, wij zullen in de toekomst met Christus heersen en verantwoordelijk zijn voor zijn koninkrijk. Daarheen zijn wij dus onderweg. En aan de ene kant spreken wij over onze vrijheid, zo van we zijn vrijgemaakt uit de wereld en uit het wereldse systeem, wat dat ook wezen mogen. Dat is ook inderdaad zo, maar het neemt niet weg dat wij in de vrijheid geplaatst zijn opdat we onze Heer en Heiland zouden dienen. En zoals een dichter het ooit een keer zei, adeldom verplicht, of was het een Fransman? Een Franse dichter vooruit. Noblesse oblige toch, hè? Ja, want ik heb u al gezegd, ik heb nogal eens wat doorgeleerd zo hier en daar. Maar zo is het ook inderdaad. Dat brengt inderdaad verantwoordelijkheden met zich mee. Wij zijn er niet meer aan gewend. Dat is de aanleiding tot dit onderwerp in de eerste plaats. Wij zijn er niet meer aan gewend aan gezagsverhoudingen enzovoorts. Maar vergis u niet, het is een vorm van verloedering hoor, daar waar we dat niet zien. De hele wereld, het hele leven steekt zo in elkaar. We hebben onze verplichtingen naar degene die boven ons staan. We hebben ook verplichtingen naar degene die onder ons staan. En in ons geval, we hebben in de eerste plaats die Heer in de hemel die ons hoofd is, aan wie wij onderdanig zouden zijn, wie wij zouden gehoorzamen enzovoorts. En daarna hopen wij, maar ik bedoel het eigenlijk heel positief, daarna hopen wij dat Hij voor ons zorgt, want zo werkt dat. En op dezelfde wijze zouden wij zorg dragen voor degene die op wat voor wijze dan ook onder ons geplaatst zijn. Dat is wat we in ieder geval hier zouden leren, zij het dan misschien op wat kleinere schaal. Maar vergis u niet, in de toekomst zal heel het heelal aan ons, aan de gemeente, onderworpen zijn. Zie, daar gaat het naartoe. Zonder hiërarchie, zal ik maar zeggen, zonder gezag, heb je niet eens een gemeente. De gemeente is die gemeente juist omdat het in die positie geplaatst is. Of misschien moet ik zeggen, omdat het in die positie zal geplaatst worden. Maar niettemin, wij zouden daar nu aan wennen en onze verantwoordelijkheid leren dragen. Omdat we nu zouden leren dienen, in ieder van ons, opdat we straks met hem zouden verheerlijk worden en zouden delen in de heerschappij van zijn koninkrijk. Hoe dat er precies uitziet, weet ik niet, maar dat zullen we gauw genoeg weten. Goed. Daar zullen we het dan voor vandaag bij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. En dat waar wij naderen tot die troon der genade en tot onze hoge priester, wij een ontmoeting hebben niet alleen met onze heiland, maar daardoor ook met u. Wij zeggen u dank dat u ons verlost hebt van deze wereld. Ons losgemaakt hebt van al die banden waarmee wij gebonden waren en verlost hebt van al die machten die over ons heersten van natuur. Wij danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we die vrijheid zouden gebruiken om onszelf aan u ter beschikking te stellen, opdat wij de gerechtigheid, de rechtvaardigheid zouden dienen in plaats van de zonde, de wet en de dood. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw kinderen geworden zijn en daarmee erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. We zeggen u dank dat we deze grote woorden in uw woord mogen lezen en ze ons eigen mogen maken. En hoewel ze zo onbereikbaar ver voor ons lijken te zijn, willen we u dank zeggen dat we ze steeds meer mogen leren verstaan. Omdat u ons wilt onderwijzen in uw woord. Dat waar wij ons aan dat woord onderwerpen, datzelfde levende woord ook in onze harten geplant wordt en onze zielen zalig maakt. We danken u dat waar wij nu mogen leven als uw kinderen, als uw dienstknechten, wij mogen uitzien naar die dagen waarin wij ook met Christus verheerlijkt en tot zonen gesteld zullen worden. En als priesterlijk volk en koninklijk volk definitief ons werk zullen verrichten in de toekomst. Nog steeds in dienst van u. Wij zeggen u daarom dank, Vader, dat we onze levens aan u mogen toevertrouwen, opdat uw naam in ons verheerlijk mogen worden en dat onze levens mogen zijn tot heerlijkheid van u en mogen bijdragen aan die heerlijkheid ook die aan ons zal geopenbaard worden. Wees u ons dan nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.